aardige maat heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 33, de eerste drie versen.
Yeah.
Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daar van het zesde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, maar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet meer zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verder. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt, degene die gij gehoorzaamt, of ter zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. En wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelf is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, mochten we ook dit hoofdstuk verstaan zoals gij het wil hebben te verstaan. En dat het ook in ons leven vruchtbaar mag zijn, aan de dag gelegd mag worden door uw geest. Want onder welks vaandel wij verkeren, dien zullen wij ook gehoorzamen. En dat is ook zo in het geestelijke. Heer, mag gij dat op onze harten binden, dat we niet God en de mammon, niet Christus en de Belial tegelijkertijd kunnen dienen. Want dat is de afgoderij in onze dagen en dat is altijd zo geweest. Want ook in het Oude Testament zien we dat onder de goddeloze koningen dat werd gedaan. En wel in soms gruwelijke mate. O Heer, gij mocht ons daarvan behoeden, bewaren. Want u mee te staan ziet toe dat wij niet vallen. Nochtans, zijt gij op borg geworden voor uw kerk om hen te doen wandelen in heiligmaking. Een heilige wandel, ach, kan alleen in de voetstappen van Christus, kan alleen als wij ons in Christus Jezus bevinden tot goede werken. Want dan komen al de levenssappen uit de groene boom. Heren, o, mocht dan die groene boom ons voorgesteld worden in leven en in sterven. En dat we de toepassing ervan mogen ontvangen. Want uit hem te leven, dat is het eeuwige leven. U te kennen en uw Zoon Jezus Christus, dat is het eeuwige leven. En dat door het geloof. Heren, och. We verstaan het maar ten dele, want als de zonne der gerechtigheid in ons leven opgaat, kan het dikwijls nog zo schemerachtig zijn. En dat het maar nauwelijks verstaan wat gij in uw woord tot ons te zeggen hebt. Maar dat ons niet zouden verleiden tot afval in de leer. Want daar zijt gij ook borg voor geworden. Dat uw volk wordt bewaard voor afval. Want van afval is er geen wederkeer. Heren, uw woord leert geen afval der heiligen. Maar nochtans heeft ook uw volk de Vader bestijding van nodig. En ook vermanende en bestraffende prediking. Want als wij niet komen aan de voetbank uw voeten als goddelozen, zullen we ook de troost nooit ervaren die daar is weggelegd voor de treurende en wenende, die niet weten hoe ze op deze wereld moeten verkeren, want we hebben geen plaats in deze gewesten. O Heere, gij mocht toch spoedig wederkomen. En zoals gij het hebt gezegd, zie ik hem haastelijk en mijn woon is met mij om in ieder geval te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Dat ons werk niet ijdel zou bevonden zijn, maar dat het mag zijn in God gedaan. Heer, gij zijt daar de bewerker van en de uitwerker. En dat kwam ook in de vrucht openbaar. O, mocht gij ons leiden in de heilgeheimen van uw dierbaar woord. En het gaat hier over de grondwaarheden van de christelijke leer. En zoals Christus zelf en de apostelen die hebben geleerd. En dat we bij die leer zouden mogen blijven. In de volharding daarvan. Gedenk de zieke, de weduwe, de wezen, de dakloze, de eenzame, de arme. Heren, o, deze wereld gaat ten onder aan allerlei ellende. Aan leugen en bedrog, want dat is de nieuwe norm geworden. Leugen en bedrog. Liegen en bedriegen. Maar leugenaars en bedriegers, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Ook al doen ze nog zo vroom, al spreken ze de illuminatie naar de mond, zoals de reformedia daarboven staat. Gij zult het alles verbranden, want dat zijn geen planten die gij geplant hebt. Kom over en help ons, Heer, en vervul onze harten met uw eeuwige liefde. Want gij zijt liefde, gij zijt barmhartig, genadig, maar ook rechtvaardig. Verheerlijk uw naam en kracht ook in de harten van de jonge kinderen, dat ze uw naam mochten kennen en hun leven in uw dienst mochten besteden, om Jezus willen kennen. Gemeente, vanmorgen een gedeelte uit Romeinen 4 en Romeinen 5. Kunnen alles niet behandelen in één preek. Romeinen 6 schijnt over de heiligmaking te gaan. Ik ben daar voorzichtig mee, want hier wordt ook de theologie van de wet aan de orde gesteld. Theologie van de zonde. Ja, dat moeten verstaan in het kader van de theologische leer van Christus. Nou leert Gods woord natuurlijk nergens dat na ontvangen genade dat we de deuren open kunnen zetten voor de zonde. Dat leert Gods woord echt nergens hoor. Nee. Gods woord leert ook geen pilaar heiligen na ontvangen genade. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Het evangelie leert ons hoe men door het geloof aan de vergeving der zonde in het bloed van Jezus Christus alleen en door de kracht van zijn opstanding vrede met God hebben en een vrede in onze conscientie. Een vrede in onze conscientie. Ja, Paulus begint hier met de drie trappen van de wedergeboorte. Drie trappen, u moet dat niet zo verstaan, dat je steeds een trap verder gevorderd raakt. Nee, die drie trappen in de wedergeboorte geschieden tegelijkertijd. Het zijn onderscheiden trappen. Wat zullen wij dan zeggen, want dat was de beschuldiging van de Farizeeën, dat Paulus een leer leerde, een God nog gebod leerde, dat hij de wetten niet deed. Nee, daar was Stefanus van beschuldigd, daar was Christus van beschuldigd. Maar dan stelt hij er tegenover en stopt hij die leugenmonden. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, want die Farizeeën, die wilden genade claimen door de werken. Nee, dan gaat Paulus dat uitwerken, wij die de zonde gestorven zijn. Dat kenden die Farizeeën niet en daar komt dan ook de vijandschap op af. Hoe zullen wij nog in de zonde leven? Dus als je met Christus, want gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Ik ben door de wet gestorven, omdat ik God leven zou. Dan heb je weer die verwerving en de toepassing in de tijd. Zoals we u vanmorgen hebben bewezen, ook met de rechtvaardigmaking. Dat Romeinen 4 vers 5 leert dat God de God is die de goddeloos rechtvaardigt. Maar dat Romeinen 5 vers 6 leert de verwerving, de grondslag daarvoor. Want God rechtvaardigt niet zonder grondslag. Hij rechtvaardigt de goddeloze op grond van het volbrachte middelaarswerk van Christus. En dan gaat Paulus in 3 en 4, en dat noemen ook de kanttekenaren, de drie trappen der wedergeboorte. Gedoopt, begraven, opgestaan, of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dus ondergegaan zijn door de doop in zijn dood. Vroeger in het oosten, en dat wordt nogal gedaan in baptistische kringen, maar dan ging men geheel onder water. En dan bleef men een tijdje onder water om daarmee af te beelden. De schuld uw volks heb gij uit uw boek gedaan. Als je mag weten met Christus gestorven te zijn, dan zijn ook je zonden in het graf van Christus achtergebleven. Christus heeft al die zonden in het graf begraven. Hij heeft ze weggedragen in een land van eeuwige vergetelheid. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, daar heb je de tweede trap van de wedergeboorte. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. Alzo wij ook in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat brengt de opstanding van Christus met zich mee. Die nieuwigheid des levens, opgestaan uit die dood en der zonde gestorven, overgegaan van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. En dan zijn we één plant geworden in de gelijkmaking van Christus dood. Zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. In de gelijkmaking van Christus dood, want dan leert Paulus, Christus is eenmaal der zonde zijns volks gestorven. Hij had dat niet voor zichzelf nodig, dat zult u verstaan. Maar hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Eén plant geworden met zijn dood, dat wordt ook zichtbaar. Dan kan je niet meer in de wereld leven. Dan kan je niet meer met de wereld meedansen. Dan kan je niet meer met degene die in de wereld leven familiaire omgang hebben. Dat bestaat niet hoor, dat bestaat echt niet. Niet zoals de Farizeeër, ik ben heiliger dan gij. Oh, nou, want je probeert ze wel voor Christus te winnen. Je zal een getuigenis geven. Als het recht legt in je leven, en anders spreek je iedereen naar de mond. Er zijn van die chameleons, die kunnen wel ontzettend vroom spreken, maar die spreken toch iedereen naar de mond. Het is maar net wie ze voor zich hebben. Maar dat kan Gods eerlijk gemaakte en Gods oprecht gemaakte volk niet. Nee. Nee, en als je dan daar een gemene omgang mee hebt, een familiaire omgang met degene die in de wereld en die van de wereld zijn. De Heer zegt, gij zijt niet van de wereld. Nee, en daarom haat u de wereld. Dus dat is een toetssteen hoor. Als je niet door de wereld en door de godsdienstige wereld gehaat wordt. Nou, dat is een bewijs dat je niet van Christus bent. Dat je nooit overgegaan bent uit die wereld van duisternis in dat koninkrijk van eeuwig licht. Want de Heer zondert zijn volk af. Hij wil dat het volk alleen woont en onder de heidenen niet gerekend wordt. Nou, dat is een onmogelijk leven, want als wij dat zelf moesten organiseren, dan kwam er niks van terecht. Want alles wat de mens plant, wat niet uit God is, dat zal God verbranden. En dat geldt echt voor alles, hoor. Dat geldt echt op alle fronten. God heeft nooit geen SGP geplant. Als hij dat beweert, dan spreekt hij godslastering. Dat wordt in onze dagen, is dat allemaal gekerstend, maar dat heeft God nog geplant. En al die kerken die nu bestaan, heeft God nog geplant. God heeft wel de kerk de reformatie geplant. Maar die heeft hij uitgerukt. Want die was met Sodom en Gomorra gelijk geworden. En dan moet Gods volk, die moet buiten de legerplaats leven, dat is niet slecht. Want Paulus zegt, komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Ja, en dan spreekt hoofdstuk 5 van die verdrukking, want juist buiten de legerplaats. En ook als hij door de hoogkerkelijke organisaties ben verworpen, want daar worden ze allemaal uitgeworpen, net zoals die blinde die door Christus ziende werd gemaakt. De blinde Bartimeus, ja, de Farizeeën die vroegen aan zijn ouders, van hebt hij dit nou heel zijn leven, van zijn geboorte af, of hoe zit het eigenlijk? Nou, vraag het hem zelf, hij heeft zijn leeftijd. En toen werd hij in het Sanhedrin gehaald en ja, hij zegt hoe het was geschied. Hij kende Christus nog niet in zaligmakende zin. En toen werd hij uitgeworpen, want ze waren zo, en dat was pure nieuwsgierigheid, om Christus lager te leggen. Toen zegt hij van, wilt gij ook zijn discipelen worden? Wat leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Dat was voor zijn wedergeboorte hoor. Bunyan die was nog niet wedergeboren. En toen begon hij iedereen al te waarschuwen voor de zonde. Want hij kende niet meer de zonde, de ongerechtigheid, die een scheiding gemaakt had tussen God en zijn ziel. Ja, dat aannemen daarvan zegt Bunyan. Dat aannemen des geloofs, waar ze nou allemaal zo prat op gaan en zegt, kom beter een stervende hemel plukken dan dat. Dat is allemaal Gods werk. Ja, wacht op de Heer. Niet afwachten, maar hem aanroepen in de nood. Hier gaat het over de drie trappen van de wedergeboorte. Ik heb al gezegd, er zijn geen opeenvolgende trappen, maar die geschieden gelijkertijd. Als wij wederom geboren zijn, dan geldt het ook ons. Gedoopt, begraven en opgestaan. De derde trap is niet eerst. Nee, het is allemaal in orde. In orde is de eerste trap eerst, dan volgt de tweede trap en dan de derde trap, maar ze geschieden tegelijkertijd. Net zoals de orde, rechtvaardigmaking, geloof, daar zit geen seconde tussen. Dat geschiet tegelijkertijd. Maar de orde moet wel zuiver gesteld worden, want Christus moet de eer hebben. Hij is het begin van de wedergeboorte, hij is ook het begin van de rechtvaardigmaking. Hij is het begin van het nieuwe leven, hij is de voortzetting en het einde zonder einde. Als je nou wil roemen, dan blijft er alleen maar roem over om in Christus te roemen. Ja. En al die discussieplatforms in onze dagen, daar staat een mens centraal. Een mens die het allemaal zo goed weet. En als je ze hoort spreken, het is allemaal inhoudsloos. Want ze spreken daar niet theologisch over. En dan bedoel ik Bijbelse theologieën. Geen universitaire theologie, dat bedoel ik niet. Nou. Bijbelse theologie, geestelijke theologie. En zoals al Gods knechten kunnen zeggen, ik heb het van God geleerd. Dat moet echt aantoonbaar zijn. Dat moet aantoonbaar zijn. En de discipelen, toen Paulus daar werd bijgevoegd, die konden alleen op grond van wat hij preekte en hoe hij preekte hem de rechterhand reiken. Niet gelijk, niet eerst. Want ze wisten ook, leg niemand haastig de hand op en zeg niet gelijk een verbintenis. Dat was eerlijk. Paulus heeft zichzelf niet hoeven te bewijzen, maar uit zijn preken bleek dat hij een van God geroepen apostel was. En toen gaven ze hem de rechterhand in gemeenschap. En zo moet het zijn, want ook de broeders die zich willen voegen aan de vergadering Godes, die gaven zich eerst aan Christus en dan aan ons, zegt Paulus. Ja. Maar hier zie je ook dat, vers 13, daar wou ik vanmorgen nog wat van zeggen, maar de tijd was over. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, vers 12, en als op de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat is ook een heerlijke tekst. Dat is ook een heerlijke tekst. En dat gaat voor Gods volk in vervulling als ze verlost worden van de heerschappij der wet. Van de verdoeming der wet. Van die dodelijke bediening der wet. Daar worden ze van vrijgemaakt. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Tot de wetgeving op de Sinaï. Wordt daaronder bedoeld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Er waren nog geen 10 geboden afgegeven. Kijk, de aartsvaders en de patriarchen hadden die wet wel in hun hart ontvangen. Maar er was nog geen geschreven wet. Maar waarom staat er dan achter? Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ze waren al dat heel het mensdom was al veroordeeld door de paradijswet. Want ten dagen als geen daarvan heet, zult de dood sterven. Dat kon al niet erger. Ook al bestond die wet de 10 geboden nog niet. Die bestond wel. Want het is een eeuwigdurende wet. Maar, nogmaals, die was nog niet gegeven aan het volk. Abraham moest nog uit het Ur der Galdeeën geroepen worden. En de Heere moest dat verbond nog met Abraham sluiten. En toen heb je het verbondsvolk gekregen. Het verbondsvolk der Joden. Met Jacob naar Egypte afgereisd. En toen kwam het onder de dienstbaarheid van de Egyptenaars. Het diensthuis der zonde wordt het ook al genoemd. En daaruit verlost zijnde. Hebben ze die woestijnreis moeten maken. En toen hebben ze het niet alle geleerd. Want in het merendeel had God geen welgevallen. 40 jaar in de woestijn en weer teruggestuurd. Omdat zij wandelden niet door het geloof, maar door ongeloof. Vanmiddag op de catechisatie hebben we toch enigszins gezegd. Toen ging het over de Nephilim. Ja, dat zijn de reuzen. Die kinderen waren van die samensmelting van de stam van Seth en de stam van Kain. Daar kwamen reuzen uit voort. Want die Kainieten, dat waren reuzen. En er kwamen ook allemaal reuzen uit voort. Later heb je die Enakieten. Ja, daar staat er weer enigszins los van. Maar je hebt natuurlijk met David, in het leven van David is liet Goliath van zich horen. Ja, dat was een Enakiet. Maar die Nephilim, ja, dat wordt vaak vergeleken met gevallen engelen, even by the way. Maar dat heeft niks met gevallen engelen te maken. En dat waren gewoon mensen van vlees en bloed. Met een ziel. En engelen en ook gevallen engelen hebben geen ziel. Hebben geen materieel lichaam, geen stoffelijk lichaam. Nee, dat is altijd een struggling geweest. Ook voor binnen de gereformeerde leer. Want er wordt nou beweerd dat de engelen genade nodig hebben. Dat is godslastering. Dat is echt godslastering. Adam en Eva leefden uit de gerechtigheid Gods. Niet door genade, dat was niet nodig, want ze hadden niet overtreden. Ze konden die wet der 10 geboden niet overtreden, want er was geen wet. Er was wel een gebod, ten dagen als gedaven heet, zult de dood sterven. Maar Adam kon geen overspel plegen in het paradijs. Nee, hij kon niet stelen, want alles was het hunne. Maar goed, dat moet je echt goed verstaan, dat scheppingsverbond. Wat de Heere met Adam, met de eerste Adam heeft opgericht. Dat is volledig vervuld door de tweede Adam. En door het geloof in hem kunnen we uit die val waar we onszelf niet uit willen en kunnen oprichten, verlost worden. En als die verlossing heeft plaatsgevonden, dan gaat er ook in vervulling. Want waar er geen wet is, daar is er ook geen overtreding. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Want anders kon de Heer nooit zeggen, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in Israël. Want God de Vader, die toetst zijn volk niet aan de wet. Nee. En waar er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. Dat moet je wel goed verstaan, hè? Want als dat antinomianisme in de hand werkt en je zet de deur naar de zonde open, dan heb je het niet begrepen en dan ben je ook niet wedergeboren. Want dat is een heilige verzelfsheid. Gods volk moet dan wel in onderwezen worden, want Paulus die schrijft hier geen extra van, bladvulling. Nou, dit is absoluut noodzakelijk om te preken. En door de inspiratie des geestes kunnen we er kennis van nemen. Dat, wat zullen wij dan zeggen, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder wordt? Kijk, die vrije genadeleer, die is wereldwijd altijd in alle tijden bestreden, verdacht gemaakt, bespottelijk gemaakt zelfs. Ja, Want dan wordt er gesepareerd wat de schijngelovigen niet bezitten. En daar ontstaat de vijandschap. Als je iedereen in zijn waarde laat, ja, nou dan gaat het goed. Dan heb je vrede, vrede nog en geen gevaar. Maar het is een valse vrede. Daar wil je toch niet onder verkeren. En dat moet gesepareerd worden. En zoals de apostelen dat met name hebben gedaan. En wat ze hebben geschreven, dat behoort tot het geïnspireerde woord van God. Nou, gezaghebbende woord van God, dat is al zoveel keer ondermijnd. Met name in onze dagen met valse bijbelvertalingen. Met ketterijen die zijn weerga niet kennen. En Gods volk die zal zich dikwijls afvragen van... Als ik gelijk heb, dan hebben hun allemaal ongelijk. En als hun gelijk hebben, dan heb ik ongelijk. Daar worden ze vaak mee bestreden, want als hij dan bijna als enkeling overblijft... Ja, dan komt de duivel erbij, dan komt vlees erbij. Ja, ik weet het uit mijn eigen leven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Staat er weer, hè? In Romeinen 5... Want God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Die verwerving van Christus, dat wordt een keer toepassing in je leven. Als het recht legt. Dat wordt een keer toepassing in je leven. En dan gaat het zo, zoals Romeinen 4 vers 5 ons verkondigt, dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En die gerechtigheid van Christus, die geschonken gerechtigheid van Christus, wordt aangenomen door het geloof. Ja, dat is natuurlijk... theologisch gezegd. En zo ondervindt de kerk dat ook. Want als de geest medegetuigenis geeft dat het werk uit God is, wat zou mijn vlees dan deren? Kijk, daar moet Gods volk ook immuun voor worden. Voor al die buitenaardse aanvallen, wegen de vijandschap. Als je schijn en zijn gaat onderscheiden, kwaad en goed gaat onderscheiden. En je gaat ook aanwijzen wie dat betreft, ja, dan ondervind je de vijandschap. Kijk, die Deus Accord, die zegt, hij gaat al die kerken voorbij, die Sodom kerken legt hij allemaal de hand op, het is de overheid de schuld, want die oversterfte, dat komt door vaccinatie. En dan stopt hij. Dan stopt hij, dan zegt hij er geen woord meer over. Kijk, dat is de hypocrisie ten top. Die dominees die doen geen onderzoek, ze willen hun handen er niet aan branden. Maar dat betekent dat je een heel kudde volk zit te bedriegen. Er weet niet één dominee wat er in dat killervaccin zit. Het is geen vaccin, het is een injectie. Het heeft niks met vaccineren te maken, helemaal niks. Het heeft alles te maken met depopuleren. Ze willen van 5 miljard mensen af. En als dat nou nog complottheorie genoemd wordt, dan gaan al die etiketteurs die dat doen, die gaan naar de verdoemenis. Dat is voor mij heel zeker. Die gaan naar de verdoemenis, want die spreken als de draak. Daar moet je goed op letten. Ze spreken niet alleen de draak naar de mond, maar ze spreken als de draak. En je bent geen kind van God als je dat niet doorhebt. Dan heb je geen genade. Mensen die spreken als de draak, je zou zeggen die mensen hebben geen ziel. Dat zou je haast zeggen omdat ze geen geweten meer hebben. Nou, de vruchten die ze openbaren is van een reptiel. Want reptielen, niet letterlijk, maar in geestelijke zin spreken reptielen gelijk de draak. 3 onreine geesten zijn uitgegaan. Die onreine geesten bezetten alle revelkerken. Zo is die Steef de Bruin, hij spreekt elke dag als de draak. Die vent is moreel kuis en kuis verrot. Dat geldt ook voor de SGP-kamerleden. Ze stemmen gewoon voor de WEF. Ze stemmen gewoon voor de hel. Dan ben je moreel kuis en kuis verrot. Die bisschop heeft die killervaccins gepromoot. Dan ben je moreel kuis en kuis verrot. En er is geen dominee die hem doorhebt. Kort, die verrekt om een censuurmaatregel tegen die draken te eisen. En hij is de aangewezen persoon, want die Steef en Staai, die zijn oud gereformeerd, ofwel oud geraffineerd. Maar Kort treedt daar tegen niet op. Hij durft nog geen eens namen te noemen, die lafaard. Dan denk ik, man, hoe ver zit jij wel niet in dat illuminatiesysteem met je geveins?
Die dominees die hebben geen eens geestesgaven om dat te onderscheiden, om die mensen die als de draak spreken te onderscheiden. Want dat is niet alleen de paus hoor, die spreekt als de draak. Die zitten ook in de kerken bij hopen. Dat doet die Joe Biden ook. Let maar op als die van de week die State of Union wil houden. Hij liegt alles aan elkaar. Echt alles aan elkaar. Ze doen niet anders als liegen. Dat is spreken als de draak. En als die dominees daarmee involved zijn, en ze zijn ermee involved, dan spreken ze ook als de draak. En dan ga je naar de verdoemenis. Want dan ben je niet bekeerd en je bent niet geroepen tot het ambt. Want het nieuwe normaal is liegen en bedriegen. En nou heb het RD weer gezegd, ja, die oversterfte dat komt van de onbehandelde kankergevallen. Kijk, want ze zijn zodanig aan het goochelen. Ze willen in opdracht van de elite niet de schuld aan die injecties geven, aan die killerinjecties. Ik heb al tienduizenden voorbeelden de revue zien passeren dat mensen letterlijk in de dood vallen na die killerinjectie. En nou hebben ze 15.000 stickers op het NOS-gebouw geplakt. Die hadden op het RD-gebouw ook geplakt moeten worden. Want dat zijn wel hele letterlijke bewijzen van overlijdensgevallen na de vaccinatie. Dat wordt ook door al die familieleden wordt dat bevestigd. Nee, zegt Steve de Bruin, dat is allemaal complottheorie. Dus die man die is zo moreel thuis verrot, nog verrotter dan Himmler, die gaat over lijken. Die kort gaat nog het verste van allemaal, maar hij zegt alleen, de vaccinaties die bewerken die oversterfte. Maar hij zet niet zijn eigen gevaccineerde gemeenteleden onder de tucht. Dan ben je een huichelaar, dan ben je net zo vals als dat je lang bent. Ongelooflijk dat mensen hier niet heilig verontwaardigd over zijn. Over die dooie, lakse houding van die dominees. Want dan zou je ze aanschrijven. Op leven of dood. Of behoor je zelf ook tot die doden. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die zullen leven. En die gaan daar wel zeker tegen getuigen. Tegen die fucking holocaust. Die nou gaande is. En dan ga je ook die stomme hondendominees aanschrijven. En die Steve de Bruin aanschrijven. Maar het gebeurt maar nauwelijks. Nou mensen. Dan komt God met zijn oordelen. En die zijn al geïmplementeerd. En dan worden het bloedige oordelen. Anders is God geen God. Nee, niemand geeft meer om een mensenleven. Met al je vrome praat, daar geeft God geen cent voor. Als dat niet gepaard gaat met het publiek waarschuwen tegen die holocaust die er gaande is. Wat zijn Nederlanders toch laffe honden in onze dagen. Het is ongelooflijk. Ik schaam me dat ik Nederlander ben.
En als je natuurlijk de leugen laat liggen en je preekt zogenaamd alleen maar de waarheid, dan zullen ze je wel met rust laten. Maar dat is altijd al geweest van het begin af. Het offer van Abel was goden aangenaam en Kaïn had wetenschap daarvan, dat het goden aangenaam was. En toen ontstond de haat, want hij deed ook zijn best met al zijn offeranden. Dat waren geen kleinzielige offeranden, maar de Heer nam het niet aan omdat het niet geschiedde door het geloof. Maar hier, daar worden criteriums gesteld op leven of dood. Want indien, als het dan zo is dat wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En, ik heb al gezegd, die vleeselijke Paulus, die heeft de Romeinse tweemensleer verworpen in de geest, want dat komt hier nou ook weer tot uitdrukking, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tot niet gedaan worden. En als je daar in de kanttekeningen leest, ja, dit lichaam der zonde is wel van Christus geheel tot niet gedaan, zoveel zijn verdiensten aangaat, en is ook door zijn geest in de wedergeboren de kracht van heersen benomen, maar moeten allengskens meer en meer in ons vernietigd worden door dezelfde geest. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want die oude mens is gestorven of hij leeft nog. Een van de twee. Je kent niet de oude mens. Hier gaat het wel over het lichaam der zonde. Maar ze zeggen dat ook. ten aanzien van de oude mens. En de oude mens, al zo noemt hij de aangeboren blindheid en verdorvenheid des mensen, die wij van de eerste mens erven, van Adam erven, ook elders vlees genoemd, die stelt hij tegen de nieuwe mens, die bestaat in kennis, heiligheid en rechtvaardigheid. Maar ook de kanttekenaar, ik kan het op vele plaatsen bewijzen, die laten die oude mens onder de wet participeren met de nieuwe mens onder de genade. Nou, dat is niet naar de schrift, want Paulus zegt het, ik kan het nog met andere woorden zeggen. Hij zegt in Colossenzen 2, zegt hij eigenlijk hetzelfde als wat hier geschreven staat. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking van Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, in de voorheid des vleeses mede levend gemaakt, met u al uw misdaden, u vergevende, uitgewist hebbende, het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaan. En dan gaat het over die oude mens dood in Colossenzen 3 vers 9 en 10. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, ineens en vergoed, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dus die oude mens, dat is vergoed verleden tijd. Want Paulus zegt, gij zijt gestorven. Dat gebeurt niet allengskens. Dat is geen proces. Nee, de wedergeboorte. Ik heb u die drie trappen van de wedergeboorte, maar dat is geen, dan praat ik niet over een proces. Zo spreekt Paulus er ook niet over. Dat geschiedt in een twinkeling of een aai. En ook, ik ben door de wet gestorven. Er kan heel veel aan vooraf gaan. Er kan een stervensproces aan vooraf gaan. Maar het sterven zelf, dat is een moment. Dat geschiedt in een moment. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, is geen proces. Dat is geschied. En dat heeft Christus verworven. Want gij zijt ook gedood. Der werd gedood door het lichaam van Christus. Maar als het dan toepassing wordt, ik ben door de wet gestorven. Want de wet presenteert zich, presenteert het vonnis. Hij presenteert zich als de bedienaar des doods, minister van justitie, die ook het vonnis uitspreekt. En dan treedt Christus tussenbij. En tegen de zulk is de wet niet meer. Wie zal een beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? Want waar geen wet is, daar is er ook geen overtreding meer. Dat betekent niet dat Gods volk dan zo heilig geworden is als de engelen die niet zondigen. Nou, dat betekent het niet. Nee, de aanwezigheid, want dat lichaam der zonde, dat is enkel vlees, dat kan enkel zondigen. Maar je moet het altijd zo leren, in het kader van Romeinen 8, dan heb de geest de overhand. Het vlees strijdt tegen de geest. Ja, ze willen voor elkaar niet onderdoen. Maar de geest, als de geest nooit de overhand hebt, dan ben je al niet wedergeboren. Dan beeld je eigenlijk maar wat in. Maar als de geest de overhand krijgt, daarin kan Gods volk vorderen. Ja, dat de geest meer en meer de overhand krijgt. Maar dat betekent niet dat dan die oude mens dood nog eens een keer moet worden ondergaan. Dat die oude mens stervende is na ontvangen genade, dat is echt een valse leer. Dat leert Gods woord nergens. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, heb ze gedood. En als je naar het vlees leeft, zo zult je sterven. Gods volk leeft niet naar het vlees, maar naar de geest. Ja, dat zijn wel zaken die moet je zuiver stellen. Want er zijn natuurlijk al zoveel containers en ketterijen aan voortgekomen aan die procesmatige leer. Ook het opwassen in de kennis van Christus kun je geen proces noemen. Alles wat proces is, is roos. Dan wordt Gods volk weer geheel gedompeld in de dood van Christus. En ze staan er heerlijker uit op. Ja, niet in de betekenis van de zaak zelf, nee. Maar als opnieuw, als opnieuw. Dat zie je in het leven van de Amen. Om 7 keer ondergaan en de 7e keer was hij pas rein. Maar dat slaat op het begin van de wedergeboorte. Tot wedergeboorte, tot geloof. Want toen die de 7e keer boven kwam, toen was die geheel, en de melaatsheid was geweken, toen was die geheel rein. Dit nu wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, hoe lang heeft Christus aan het kruis gehangen? Dat sterven aan het kruis was ook maar een momentopname. Hij heeft daar geleden aan het kruis, maar waar het hier over gaat, met hem gekruisigd, dat betekent met hem gestorven. Met hem gestorven. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan is. Dat is in Christus teniet gedaan. Worden, dat is weer dat proces. Opdat wij de zonde niet meer dienen. Dat betekent opdat wij niet meer in de zonde zouden leven. Johannes zegt het nog nader. Die uit God geboren is, zondigt niet. Heel radicaal. Dan is dat je leefterrein niet meer, de zonde. Nou, die vernieuwing des levens, en daar gaat het hier in dit hoofdstuk, wordt dat ook genoemd. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dan kom je vers 22 dan nog meer openbaar. God het dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking. Dan hebben we het eerst in Christus volkomen. Eerst in Christus volkomen. Als je dat niet geleerd hebt, dan ken je Christus niet. Want zo openbaart hij zich als de wijsheid bij God. Als volkomen rechtvaardigheid. Als volmaakte heiligmaking in onze plaats, hoor. In onze plaats. Gods volk kan zeggen, Christus is mijn gerechtigheid en mijn heiligmaking. Maar dat zijn niet twee dingen. Dat is allemaal in Christus één. In Christus volkomen. Gods volk, die het eigendom van Christus zijn, die delen ook in zijn heiligheid in het kader van Christus voor ons. Dat moet je nou goed weten te verstaan. Christus in ons. Ja, daar kan ik een hoop op afdingen. Daar kan ik een hoop toetsstenen aanleggen. Ja, dan gaat Gods volk weer 30 keer overboord. Nee, Christus voor ons, daar kan niemand aan tornen. Dat is ook niet onderhevig aan twijfelingen. Want of je het gelooft of niet, het is een matter of fact, het is een feit, het is een heilsfeit, dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zonde waren. Die tekst van vanmorgen, want Christus als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Voor ons. En als dat toepassing wordt, als je daar de kracht van mag ervaren in je verloren ziel, of hebt ervaren, dan is die je geschonken tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Dan ken je ook die vrijmaking van die drie heerschappijen die we ook vanmorgen genoemd hebben. De heerschappij der zonde, de heerschappij des duivels en de heerschappij van de wet. En daarom, er staat ook geschreven, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. God de Vader ziet op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dat wordt niet met de wet vergeleken. Daar komt de toets van de wet niet meer bij. Dat zou godslastering zijn. Wil je de gerechtigheid van Christus nog even toetsen aan de wet? Wil je dat? Dat wordt in onze dagen wel gedaan. Want het gezaghebbende woord is van zijn gezag ontdaan. Ja, hoort die dominees maar. Want ze preken allemaal een eigen mening. Een eigen mening. En ze denken dat Paulus ook er een eigen mening op nahoudt. En ja, dan mag je er ook wel iets anders over denken. Maar je kan zo van God niet verschijnen met al die vleeselijke meningen. Nee, dat leven door het geloof, dat leven we door het geloof des zoons van God. En dan is Christus de onderwijzer, hij is de beginner ervan, hij is de onderhouder ervan en hij is ook door zijn geest de aandrijver ervan. Want zonder hem kunnen we niks doen, we kunnen niet, zonder hem nog ineens geloven. Echt niet. De oefening des geloofs. Gods volk verliest het geloof nooit. Maar de oefeningen die kunnen wel eens zo minimaal zijn of geheel tot niets gemaakt zijn, dat de ziel zich afvraagt, zou er ooit wel een werk Gods in mijn leven geweest zijn? En daar kan Gods volk niet oppervlakkig overheen of van, nou ja, is het zo, dan is het zo. En is het anders, dan merk ik dat. Nou, echt niet. Echt niet. Dat gaat allemaal weer door de dood heen. Want daartoe werd Paulus ook elke dag in de dood overgegeven, opdat het leven van Christus ook in het sterfelijk lichaam zou openbaard worden. Ja, dat zijn wel zaken, hoor. Want och, we zijn allemaal zo verwend hier in het Westen. We hebben onlangs nog eens gesproken wat ze vroeger allemaal aan ontberingen hebben geleden. Mensen, wij weten echt nergens van meer in deze welvaartswereld. Ja, nou wordt het wel anders natuurlijk. Staat een hongersnood staat er op de stoep. Allemaal wel georchestreerd. Want de ene voedselfabriek naar de andere, die vliegt in brand. Wordt allemaal in brand gestoken in de Verenigde Staten. En ook elders ter wereld, want ze willen de mens aan de geeuwhonger hebben. Ja, ze willen de mens helemaal machteloos maken. Nou is hier weer een dunban. Is er niet gedaan. Hè, maar ze wilden de bevolking ontwapenen. Dat was ook de ideologie van Hitler. Als je nou wil heersen in het kader van total control over een volk, dan moet je ze eerst disarmen, ontwapenen. Dat is nou hier niet gelukt en dat gaat echt ook nooit lukken. Ook al worden het wetten, want dat is Noord-Amerikaans. Daar krijg je er nooit meer uit. Nee, en het is ook niet onbijbels, want Gods volk is geen pacifist. De Mennonieten, het zijn allemaal pacifisten. Maar Gods volk zijn geen pacifisten. Nou, echt niet. Ik heb u wel het een en ander verteld van Renwick. En dat hij ook zijn hoorders met in de wapens oefent, in het gebruik van de wapens. Want hij zegt, de waarheid Gods mag altijd verdedigd worden ten bloede toe. Ja. We zijn het helemaal kwijt. Het is allemaal zo pacifistisch geworden en gehoorzaam aan de overheid. Ten koste van God en meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En daar komen alle ketterijen uit voort. Want dat is een gehoorzaamheid aan de duivel. Dan dien je niet de overheid. Dan dien je God niet door de overheid oorzamen. Maar dan dien je de duivel. Ik heb al gehoord dat de meeste reformatorische scholen, die members daarvan, die studenten daarvan, al merendeel voor de helft geïnjecteerd zijn met die killervakking. Nou mensen, en de dominees die waarschuwen daar niet voor. Laat staan dat ze het censurabel stellen. Kijk, dat zijn dan allemaal gevolgen van de afval. Dan zie je niks zuiver meer. Niks zuiver meer. En in de eerste plaats vanwege eigenbelang. Want Steef de Bruin, die schrijft al die leugens vanwege eigenbelang. Nergens andersom. En zo is Van der Staaij precies hetzelfde. Ze hebben nooit iets inhoudelijks te zeggen als je dan die Marcel de Graaf. Want ik houd het ook allemaal wel zo'n beetje bij. Nou, die zegt allemaal ware dingen wat Van der Staaij had moeten zeggen. Nee, Van der Staaij is een WEF-putter. Echt. Want je ziet het met die moties die tegen de WEF gericht zijn. Hij stemt al die moties tegen. Al die moties tegen. En het lijkt alsof die dominees helemaal overgoten zijn met de ergste drugs die er is. Want ze merken waarachtig niks meer op. En dat is ook geveinsdheid hoor, dat ze overal de mond over houden. Nou, en al die nazi-wetten, ja, daar houden ze de mond over, zijn geen knechten God. Het bestaat in de eeuwigheid niet. Al die vrome preken, die lap ik aan mijn laars, omdat het niet gepaard gaat met censurerend waarschuwen tegen de roepende zonde van kerkland te vallen. Ja, je mag er anders over denken, maar dan heb je wel Gods woord tegen. En wie zal tegen Gods strijden en leven? Hij die gestorven is, die is ook gerechtvaardigd van de zonde. Daar is daar geen sprake van hoor. Al ken je met al die dingen mee. Dan ben je nooit één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. Als je dat allemaal aan de hand kan houden. Christus en de Belial, God en de Mammon. En dat is de kerk van vandaag. Dat ken allemaal. De grootste ongerechtigheid wordt gekerstend binnen al die reformkerken. En ik heb het al zoveel keer gezegd. Maar dat moet je blijven zeggen. Want stel je voor dat er vandaag een nieuwe luisteraar is en die dat nooit gehoord heeft, dan weet hij het nou ook. Dan weet hij het nou ook. Onze oude mens is met hem gekruisigd, maar ze leren het niet, die huidige dominees. Als er nog rechtzinnig gepreekt wordt en het gaat niet gepaard met wat ik u allemaal heb genoemd, heb het geen waarde. Een eenzijdige prediking is ook een valse prediking. Alle reformdominees onderschrijven de Roomse leer van de twee mens. Een valse prediking. Waarom schrijven die dominees niet aan? Ja, ik heb daar geen gave voor. God zal het bloed van je hand eisen. Denk er goed om hoor, dat hij de vrijmaakplicht, daar hangt een prijskaartje aan. En je kunt er niet je zaligheid mee verdienen. Nee, nee. Maar aan hun vruchten zult geen kennen. Al heb je geloof zonder de werken, dan heb je een dood geloof. En goede werken, dat involft die vrijmaakplicht. Want goede werken, daar staat de eer Gods bovenaan. Dat is niet in de eerste plaats op de mens gericht, op je naaste gericht. De eer Gods staat in alles bovenaan. En al kun je die eer Gods zo makkelijk aan je laars lappen, dan geeft God niks om al die bevinding kies die je meent in je zakken te hebben. Als je straks voor God gaat, kan je niet de dominees de schuld geven dat ze je bedrogen hebben. En dat is waar. Door die prediking worden de zielen bedrogen voor de eeuwigheid. Want homo zijn, dat is een onschuldige aard. Dat rekent God niet voor de zonde. Ze hebben zelfs God versodomiseerd. Een sodomitische God houden ze erop na. Want die ziet het allemaal door de vingers. Nee, die sodomitische God. Ja, het is te gruwelijk voor woorden. Maar het heeft niks meer te maken. Dat revelgeloof heeft niks meer te maken met de ware godsdienst. Helemaal niks. Want het is net zo vals als alle valse godsdiensten die je maar noemen kan en die bestaan op deze wereld. De oude mens is met hem gekruist voor eens en voor altijd. Wij hebben die oude mens afgelegd, uitgedaan
en de nieuwe mens aangedaan.
Ik ben door de wet gestorven. Dat is geen stervensproces. En die dominees, ja, ik heb pas nog een stukje van die Sea van de sluis. Nou, als je hem ziet, is net Sinterklaas. Als die zo'n kerstmanhoed opzet, zo'n rode kerstmanhoed, dan zijn we de verhalen. Wat een dwaze leugen. Homo zijn is geen zonde, geen ziekte, is geen zonde. En alles wordt werkelijk gekerst. Nou, je vaart ermee naar de verdoemenis, dat kan ik je wel vertellen. Want dan ben je nooit een plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. En Gods volk hebt dat af te worstelen met die aanwezigheid van die overgebleven zonde. Want het lichaam des doods is enkel om vlees. En dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Dan kan je toch wel daaruit opmaken, ook al zou je het niet kennen, dat dat een onmogelijk leven is. Steeds maar geconfronteerd worden met dat verrotte vlees. Ja, dat was een Paulus klacht. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Nou, hij was ervan verlost. Geestelijk was hij ervan verlost. Daarom, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar ik wil zeggen dat dat geen overbodige theologie is wat Paulus hier aan de dag legt door de inspiratie des Geestes. Want daar zal ook Gods volk door gesticht worden. Dit wetende, hij zegt, wij weten het. Dat onze oude mens, ik heb het ondervonden, zegt Paulus. Nou, dat kun je ook lezen in de Galatenbrief. Dat kun je overal lezen. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Je had er ervaring van. Daar moet je ervaring van hebben. Want dan volgt ook direct die opstanding uit de doden. Die opstanding in en door Christus, door de stemmen des Zoons van God. Ja, dat schiet alles op zijn woord, door woord en geest. En dan roept Christus je uit je zondegraf, uit je ademsgraf tevoorschijn. En dat is nog heerlijker als de opwekking van Lazarus uit de doden. Want Lazarus was een kind van God. Die hoefde dat niet meer te ondergaan. Dat was voor Lazarus geen opstanding uit zijn ademsgraf. Hij lag feitelijk al in het graf van Christus. Maar typologisch kan je het er wel mee vergelijken. Want dan komt de ziel op en dan worden zijn doeken ontbonden. En dan wordt die één plant gemaakt in de gelijkmaking van zijn dood. En dan zal die ook in die opstanding, je kan het ook de wedergeboorte noemen, één plant worden in de gelijkmaking van zijn opstanding tot in het eeuwige leven. Opdat wij niet meer de zonde dienen, want je wordt niet opgewekt om de deuren van de zonde open te doen. Die zijn, ik ben door de wet gestorven, voor goed gesloten. Voor goed gesloten. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dit is een reden genomen uit de gelijkenis van een dood mens die de werken van levenden niet meer doet en aan geen diensten meer verbonden is waar hij verbonden was in zijn leven. Nou, dat is goed gezegd. Het werk van die oude mens onder de wet, dat is vergoed verleden tijd. Ook als Gods volk zondigt, dan kan je niet die oude mens daarvoor in stelling brengen. Nou, dat is echt gruwelijke ketterij. Gruwelijke ketterij. Dat is vanwege dat lichaam des doods wat ze nog moeten omdragen. En dat lichaam, dat is geen menselijk lichaam van vlees en bloed. Nee, dat is ons bestaan voor God. Daarom zegt Paulus, de wet is geestelijk, doch ik ben vleeselijk. Niet mijn lichaam, niet de leden van mijn lichaam. Nee, ik, de gehele totale Paulus. En daarom heb ik vanmorgen u bewezen dat Gods volk een goddeloze blijft. Christus te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. En dat God de God is die de goddeloze rechtvaardigt. Maar dat wij in die stand altijd weer daartoe vernederd moeten worden. En dat de Heer alle rechten weer aan zijn kant heeft. Niet dat we opnieuw steeds gerechtvaardigd worden zoals Rome leert. Dat die rechtvaardigmaking verliesbaar is. Nou, absoluut niet. Maar er wordt ook in Gods woord gesproken over die wisselklederen, de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat ziet niet op de gerechtigheid van Christus, want het kleed van de gerechtigheid van Christus kan niet worden bevuild. Nou, kan niet worden bevuild. Maar dat kleed van de heiligen, wisselklederen, dat heeft niks met het stoffelijke te maken. Dat is geestelijk, dat we onze voeten weer gereinigd krijgen, niet door het badwater der wedergeboorte. Maar de voetenreiniging, gij hebt alleen voor nodig dat die voeten gewassen worden. Dat geldt al Gods volk. Die worden niet opnieuw gerechtvaardigd. Dat is eenmalig en voor altijd. Geestelijk keert dat weer wel, dat we
in de bevestiging der zaken daaraan herinnerd worden en dat we weer als opnieuw ondergaan. Maar in de zakelijke betekenis geschiet dat in eens en voor altijd. En dat leven onder het kruis, dat brengt die verdrukking met zich mee. He, zoals we ook in hoofdstuk 5 hebben gelezen. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Dat kan alleen als hij onder het kruis verkeert. Want dat gaat hier niet over de verdrukkingen die de wereld ook ondergaat. Want de rampen en de ziektes, die ondervinden ook wereldlingen. Dit weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Het is een verdrukking onder het kruis. Het is een verdrukking die voortkomt, die de Heere oplegt. En dat brengt lijdzaamheid teweeg. Die lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Daar heb de wereld geen kennis van. En als je daar wel kennis aan mag hebben, als je daar, het ziet altijd wel op de oefening hoor, want het is natuurlijk geen stationaire leer die niks uitwerkt in het leven, in het dagelijkse leven der kinderen Gods. Het geloof is een bewegelijk ding, zegt Luther. Altijd in beweging. Maar wel afhankelijk van de Heilige Geest die in ons woont. Die zet het in beweging. En die drijft Gods volk tot de oefeningen, houdt aan in het gebed, dat komt allemaal van de Heilige Geest. Want die gaat dan in ons hart bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dat behoort dan ook tot het voornaamste stuk, de dankbaarheid. Nou, dan zijn we ook geheel afhankelijk van die dankbare hoge priester die dat allemaal aan de dag legt, die dat uitwerkt in het leven der zijn. En dat dan de zonden niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaam. Want dat wordt gezegd, het wordt allemaal zwart-wit gezegd, omdat Gods volk tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed is. En dan wordt het zodanig gezegd, alsof ze daaruit kunnen vallen. Maar dat wordt zo niet bedoeld. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, vanwege dat lichaam des doods, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat heeft niks met een tweemens te maken, het heeft alles te maken met dat omdragen van het lichaam des doods. Ja, anders zou God nooit zijn genade kunnen verheerlijken. Anders zou het geen betekenis hebben wat God tot Paulus zei, nadat hij in de derde hemel was opgetrokken en terugviel op de aarde en een slaande engel ondervond. Daar zegt de Heer, na 3 maal te hebben gebeden door Paulus, mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Gods volk komt de zonde in die zin nimmer te boven. Ze zijn ervan vrijgemaakt. Want indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Het is ook geen halve vrijmaking van het half verloste christendom. Met 1 been op de brede weg en met 1 been op de smalle weg. No. Het is een volkomen, het is een ware vrijmaking. Maar wel zuiver geestelijk te verstaan. De Heer heeft geen plek op aarde bereid waar zijn volk een kloosterleven kan leiden. Want het ergste breng je altijd mee en dat is je eigen verdorven hart. Dat is de ondervinding en dat is ook, want de wet Gods verdwijnt niet in het leven der genade. Dat is allemaal een Godszijde. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob, maar dat geldt niet voor Gods kinderen. Zelf, die zien één en al bederf in hun leven. Elke stap die ze zetten, die verdoemeniswaardig, weer verdoemeniswaardig worden. Uw doen is rein, uw vonnis gaans rechtvaardig. Hoewel dat vonnis der wet, daar zijn ze ook volkomen van vrijgemaakt. Maar dat is nou eenmaal de ondervinding. Want de mens wordt niet geestelijk in die zin ten opzichte van de wet. Hij is volledig vleeselijk. En als we die vrijmaking goed mogen verstaan, dan breekt hij daar ook in door, zoals Paulus daarin doorbrak. Want hij eindigt niet met de klacht van dat geheel vleeselijk zijn. Maar anders roem je ook nooit in Christus als hij dat niet ondervindt. Geheel goddeloos te zijn, geheel vleeselijk te zijn. Met al je vrome werken, dan leer je op alles te dood te schrijven. Ook wat je gedaan hebt, wat je schuldig bent te doen. Als een onnutte dienstknecht. Opdat Christus alle eer zou krijgen. Opdat Christus alle lof zou krijgen. Want dat hij, dat Christus gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Namelijk tot verzoening en vernietiging van hetzelfde. Dat hij der zonde eenmaal gestorven is en dat hij leeft, dat leeft hij God. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor. Het lijkt er niet op. Houd het daarvoor, omdat Gods woord ons dat verkondigt. Dat gij wel der zonde dood zijt, maar u zegt, ja, toch lijkt het daar niet op in mijn leven. Want als ik dat nou allemaal nagaat, ja, kijk,
dat is weer die redenering naar de mens toe. En er komt in feite weer de mens centraal te staan. Nee, Paulus heeft net gezegd dat hij gestorven is. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat is de wandel des geloofs. Dat ziet niet meer naar de inwendige verdorvenheid. Ja, niet dat Gods volk er overheen staat. Juist niet. Want als we daar alleen bij stil zouden staan, als dat alleen de inleving is, dan kan Gods volk alleen maar de dood braken. Nou, daar was even ook in geoefend om de dood te braken. De dood vanwege de aanwezigheid van de zonde, vanwege, niet vanwege de heersende macht der zonde, want daar zijn ze van bevrijd. Maar we hebben geen plaats in deze gewesten. Eigenlijk ben je nergens meer op zijn plek. Vreemdeling in een vreemd land. Want ze zochten een stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. We zullen er eens van zingen. En wel vers 9 en 10. Het briesend paard moet eindelijk sneeuwen. We hebben dat ook eigenlijk gezongen. In die psalm 32 en daarvan het vijfde vers deze morgen. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. En dat negende vers van psalm 33 luidt. Hoe het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het dravend oorlogsveld kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nou, dat slaat allemaal op die oude mens die de held wil spelen. Dat hoeft Gods volk niet meer. Die hoeven niet meer de held spelen. Want ze hebben één held aan hun zijde. En dat is Christus. En zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen. In dure tijd en hongersnood. 19 op psalm 33.
Thank you.
Christusgemeente ook iets teweeg, een nieuwe dienstbaarheid. Maar dan niet een dienstbaarheid zoals de gelaten ondervonden en waar ze naar teruggekeerd zijn, naar de dienstbaarheid der wet. Nee, Paulus spreekt van een andere dienstbaarheid, dienstbaar gemaakt zijn der gerechtigheid tot heiligmaking in vers 19. Dus die vrijmaking van Christus, die blijft niet onvruchtbaar voor het verdere leven der genade. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Het ging van de ene zonde naar de andere zonde. Dat is nou totaal anders geworden, omdat uw leden dienstbaar geworden zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt dien gij gehoorzaamt. Onder welke banier dat je strijdt, dan ben je ook die overste, die koning of kaptein gehoorzaam. Als Russische soldaten aan de zijde van de Oekraïners gaan strijden, dan worden ze als verraders aangemerkt. Nou, zo is de geestelijke oor. Dat wordt in Gods woord vaak genoemd geestelijke hoerij. En we hebben u dat vorige keer enigszins voorgehouden. Met het voorbeeld wat Paulus opvoert van die getrouwde vrouw waarvan de man gestorven was. Dan was ze ook vrijgemaakt van die wet van het huwelijk. En dat ze een andere man mag trouwen. Maar als ze een andere man zou trouwen terwijl die eerste man nog leeft. Dan zou ze als een overspeelster gebrandmerkt worden. Zo is het ook geestelijk. Als wij van die enige man die Christus is afwijken. En wij gaan het weer zoeken in de werken der wet. En we houden Mozes voor Christus en Christus voor Mozes. Dat is geestelijk overspel. Dat is geestelijk hoererij. Maar stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Want daar zijt gij van vrijgemaakt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Dus dat is een andere dienstbereid. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Paulus stelt het in bijna in elk vers als of het is zo in uw leven, dienstbaar gemaakt en dienstbaar zijnde jegens de dienstbaarheid der wet, of dienstbaar gemaakt der gerechtigheid. Dienstbaar gemaakt om Christus na te volgen, te gehoorzamen en je leven in zijn dienst te besteden. Want toen gij dienstknechten waren der zonde, zo wordt gij vrij van de gerechtigheid. Het is het een of het ander. En wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Dat is ook een opmerkelijke uitspraak. Paulus zegt niet waarover gij u geschaamd hebt. Nee, waarover gij u nu schaamt. Dat brengt ook wel die gedurige vernedering met zich mee. En dat is een ware vernedering, want als wij nou gedurig moeten inleven wie wij voor God zijn. Kijk, je kent de blijdschapsmaken wie Christus is voor je ziel. En wat hij allemaal gedaan heeft voor ons. En waarvan je ook de toepassing mag kennen. Ja, dat brengt vreugde, geestelijke vreugde teweeg. Maar als je nou ook weet wat Paulus, waar hij in Romeinen 7 vers 14 opduikt. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik van vlees. Als je dat uit het oog verliest, dan word je vrome fariseer. Ja, en dat kan met Gods volk in wezen. En ze kunnen erin vallen, maar ze kunnen er ook niet in leven. Want dat is ook een leven in de zonde. Een vrome fariseer zijn is een leven in de zonde. En het noemt hij allemaal gerechtigheid, maar het is allemaal eigen gerechtigheid. En eigen gerechtigheid is zijn blinkende zonde voor God. Dan kun je niet mee van God verschijnen. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en God dienstbaar gemaakt, dat is bekwaam en gewillig gemaakt om God te vrezen, God te dienen. Ja, daar moet je mee uitkijken, want de mens, God te vrezen. Vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Dat betekent bewaar zijn geboden. Dan heb je de wet lief en als die wet geschonden is, dan moet je er tegen getuigen. Maar in je eigen leven ben je daarvan vrijgemaakt. Als je Christus mag toebehoren, ben je vrijgemaakt van de heerschappij der wet. Want de wet zegt altijd, doe dat. Nou, in het leven van Gods volk moet er niks meer, hoor. Er moet echt niks meer. Nee, dan zijn ze van het moeten verlost. En dat brengt ook de blijdschap mee, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel om hem daar te aanbidden. Om hem te aanbidden. Wat moest Maria Magdalena nog aan de voeten van Christus? Moest zij nog iets doen om zich voor Christus aangenaam te maken. Nee, ze was aangenaam in de ogen van Christus, omdat hij haar had vrijgemaakt van 7 duivelen. Was ze volkomen van verlost. Daar heb je het alweer. Dat leren ze in onze dagen niet meer. Want dan hou je nog wel een paar duivels over. Was dat zo bij Maria Magdalena? Nou, dat was niet zo bij Maria Magdalena. Zij was volkomen verlost. Die bloedvloeiende vrouw werd volkomen verlost van die bloedvloeien. In en door Christus. Dat dochtertje van Jairus werd van dood levend gemaakt door het leven. Dat bleef niet half dood op bed liggen, want dat leren ze nog allemaal. Ja, als je een homo bent, dan verlost de Heer je niet van het homo zijn. Kijk, dat is nou de kanker in de huidige theologie. Zo moet ik het echt zeggen. Zo moet ik het echt zeggen, want dan geloof ik niet eens in de volkomen verlossing uit die heerschappijen die ik u nou geregeld heb voorgehouden vanuit het woord. Dan geloof je daar helemaal niks van. Nee. En het is waar, Gods volk struikelt dagelijks in velen. Maar dat betekent niet dat die verlossing van de heerschappij der zonden, des duivels en der wet niet volkomen zijn. Die zijn echt helemaal volkomen. Helemaal volkomen. Want je bent ook van eigenaar veranderd door die vrijmaking. Je bent door Christus geëigend, geadopteerd, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, wie behoor je dan toe? Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, volkomen vrijgemaakt en grote dienstbare gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. En kijk, tot heiligmaking, dat is wel een hele mooie uitdrukking. Heb gij uw heiligmakingsvrucht, dat staat er niet. Heb gij uw vrucht tot heiligmaking? Tot heiligmaking, want Gods volk wordt wel de weg voorgesteld op die smalle weg des levens. Daar is geen plaats meer voor de zonde. Daarom is die weg ook smal. De poort is eng en de weg smal die ten leven leidt. En dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk ruimer adem kan halen als die weg breder zou zijn. Want dat is de theologie van vandaag. Dan maken ze de smalle weg breed en de brede weg smal. En dan keren ze het allemaal op. Het is allemaal diabolisch in onze dagen. Als je in onze dagen de waarheid verkondigt, noemen ze dat een plottheorie. En dat komt allemaal bij de elite vandaan, die codes. Dus die Steef de Bruin is nou heel makkelijk te ontmaskeren. Ja, want hij danst daar helemaal mee met die illuminatie. Maar de illuminatie gaat ermee ter helle varen. Dat is wel heel zeker. Er is ook niet aan twijfel onderhevig. Nee. En er worden maar heel weinig satanisten in de ware zin van het woord tot God bekeerd. God kan het wel. Oh ja. Kijk maar naar Manasse. Dat was ook zo'n soort satanist geworden. Hij offerde zijn kinderen in de molen. Nou mensen. Alle abortussen zijn offers aan de Satan. En als de kerk daar niet in de bressen gaat staan, ze doen er mee. Want als al die vaccinaties, die bevatten zelf al geaborteerde baby's. En er komt geen dominee van onder de indruk en leggen geen nacht van wakker. Want ze hebben hun zielen aan de duivel verkocht. Met al hun vrome praten. Want als dat niet de tegengetuigenis is, dan word je gehaat, dan word je vervolgd. Daar bedanken ze voor. Dat is het bewijs dat ze niet van God geroepen zijn. Heel eenvoudig. Niet van de zonde vrijgemaakt. Half om half. Half verlost christendom. En ik heb dominees in het verleden daarvoor horen waarschuwen. En nou dansen er zelf in mee. Er zijn sommigen die houden de preek met een diascherm. En dan geven ze een hele toneelvoorstelling. En dat wordt dan een preek heten. Nou mensen, God gaat dat echt verbranden. Tot in de hel. Want dat zijn geen plantingen die hij geplant heeft. Forget it. No. Wat Paulus hier aan de dag legt. Door de inspiratie des Heilige Geestes. Nou, daar kan je geen letter van afdoen. Je kan er ook geen letter aan toe doen. Maar dat is waarachtig de goddelijke waarheid. Dat is niet een mening die Paulus maar even ten beste geeft. Nee, nee. Nee, hij was van God geleerd om dat allemaal op schrift te stellen. En dat had ook goddelijke goedkeuring. Omdat in wezen de Heilige Geest auteur is van de Heilige Schrift. Dit is Gods woord. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en dienbaar gemaakt zijnde, heb gij je vrucht. Dat betekent natuurlijk niet een eng leven. Dit betekent ook niet, als je je vrucht tot heiligmaking hebt uit Christus, ja, dan mag er niks meer. Daarom zei ik pas nog tegen iemand, tegen een vrouwelijke persoon, en zeg ik wens dat je toch als Maria aan de voeten van Christus mag verkeren. Want ze had natuurlijk een man getrouwd en ja, ook allemaal zwaar en naar de Belangenkerk, maar een bittere vijand voor vrije genade. Nou, dan leg je toch je eigen een kruis op. Dat doe je allemaal zelf en dat is niet de verdrukking die voortkomt uit het kruis van Christus. Want dat word je van Christus wegen opgelegd. Ja, de Romeinen die deden dat wel in het leven van Simon van Cyrene. Maar Christus die stond dat toe. Opdat hij zou leren het leven onder het heilige kruis van Christus. En hij mocht als vrijgemaakte naar huis, terwijl Christus gespijkerd werd aan zijn kruis. Want zo moeten we het zien, ja, niet in die betekenis zoals vele dominees leren. Ik ben een grote voorstander van de kinderdoop, dat zegt allemaal niks. Wat Gods woord leert, dat hoeft nog niet eens een keer toegejuicht te worden door het vrome vlees. Nou, dat moet je leren. Je moet het leren omdat Gods woord dat leert. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En dat is de tijdelijke dood, dat is de geestelijke dood en dat is de eeuwige dood. De bezoldiging der zonde. Je ziet dat wel op oude grafstenen staan. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En dan zie je vaak ook de hele tekst. Maar de genade Gods, de genadegifte Gods, is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Ja. De genade wordt een gift genoemd. Het is een vrije genadegift des Vaders door Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven. Wat we in Christus hebben, hem te kennen, is het leven. En dan ken je ook de Vader. Want die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Maar de bezoldiging der zonde, dat is het loon op de zonde. Dat is de bezoldiging. Je kan het vergelijken met een soldij. Vroeger werd dat zo genoemd. Het loon van de soldaten was een bezoldiging. Die aan het einde van hun dienst, hun betaling, soldij, die hun soldij kregen. Nou, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat wordt uitbetaald met de dood. En dat is een rechtvaardige straf. Dat is een rechtvaardig loon, want als de Heer Jezus wederkomt en ik zal hem iegelijk vergelden naar hetgeen wat hij gedaan heeft, dan krijg je loon op je werken. Maar in het leven van Gods volk is het genadeloon. Is het genadeloon. Dat is de genadegifte Gods. Is het eeuwige leven. Gods volk wordt beloond met het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Dat was in het kort Romeinen 6. Ik heb er ook ooit eens een commentaar over geschreven. Daar ga ik er wat dieper op in. Want elke tekst wordt een preek. En het is absoluut noodzakelijk. Als je met al die teksten aan het einde van de wet komt. Want het einde van de wet is Christus. Geef me Jezus of ik sterf. Want Gods volk gaat ook wel eens ten onder, niet vanwege de ingewikkeldheid van de leer, maar omdat ze er niet aan beantwoorden. Hou er rekening mee. Als ze naar zichzelf kijken, als ze naar hun praktijk kijken, dan ontbreekt de beantwoording aan deze leer. En dan gaan ze weer uitroepen, dan gaan ze weer roepen aan de troon van de genade Gods. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want Gods volk, wat die genade leert, die Paulus hier ontwikkelt in zijn brieven. Soms denk ik, het is te mooi om waar te zijn. Maar het is echt waar, het is de goddelijke waarheid. Want Gods volk is veel rijker dan ze menigmaal denkt. Die blijdschap die dan onbepaald door het licht van zijn aanzicht straalt in hoogste toppen zal stijgen. Als hij daar hier van de stralen ontvangt, wat moet dan die volle zonder gerechtigheid wil niet teweeg brengen. Je zou er hier al onder verbleken. Onder verbleken, want ja, dat de vreze Gods, hè, zijt heilig en ik ben heilig. De heiligheid is uw huizen sieraad tot in lange dagen. Ja, en al zie je dan op de omstandigheden, dan lijkt het veelal tegenovergesteld. Nou, daar heeft Gods volk geen vrede mee, want daarmee in overeenstemming te komen, dat geschiet niet met aanvullende werken. Nee. Dan moet je weer als opnieuw een geloofszicht krijgen op die gekruisigde Christus. Zie het Lam Gods. Als je op Christus mag zien, door het geloof. Toen de Israëlieten op de verhoogde slang mochten zien. Toen waren ze ineens volkomen genezen van de slangenbeet. We zijn door de slang gebeten in het paradijs. En zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Ja, dan word je er ook volkomen van genezen. Die verlossing is echt volkomen. Ja. Daarom zegt de Heere aan u bruid, zie ik geen gebrek. Ja, het is te mooi om waar te zijn, maar het is echt waar. En het wordt ook ondervonden in de gemeenschap met Christus. Oh ja, maar dan wordt er weer geklaagd. Het is een leven van juichen en klagen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhiel. Want als Gods woord leert dat we het beeld van Christus gelijkvormig moeten worden. En het lijkt er niet op in ons leven. Daar kun je niet mee doorleven. Daar kun je niet mee doorleven. Daar moet een antwoord op komen. Heer, hoe is het nou gesteld tussen God en mijn ziel? Hoe sta ik nou voor God? hoe sta ik nou in de stand des levens voor God? Nou, we hebben nu de staat aangewezen, dat is een wandel in de geest. Maar de aanvallen kunnen wel zo hevig zijn, dat de ziel dat niet meer vast kan houden. Nee, want ons geloof is niet volmaakt. Niet volkomen, niet volmaakt. En dan moeten we weer volkomen geworpen worden op die volleinde des geloofs. En als hij een blik, als hij nou weer een nieuwe blik mag ontvangen van dat lieve wezen van Christus, zittende aan de rechterhand des Vaders in de hemel, hij is daar tot onze zaligheid, die altijd voor ons bidt. De voorbidding van Christus, dat bewerkt de volharding der heiligen. De voorbidding van Christus bewerkt de volharding der heiligen. En ze hebben menigmaal uitgeroepen, dan zal ik het wel niet volhouden, dan zal ik het wel niet uithouden. Want nee, de voorbidding van Christus bewerkt de volharding der heiligen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Amen. Heere, zal het nooit gebeuren, want er zal geen klauw achterblijven. Degene die gij gekocht hebt met uw dierbaar bloed. En gij hebt ze van de Vader ontvangen. En gij hebt ze geëigend, geadopteerd, geheiligd, gezaligd, gewassen in uw bloed. Heere, o, en dan die volle zaligheid. Waar Paulus zich naar uitstrekte. Die volle trap van de wedergeboorte. Om dan volledig verlost te zijn. Ook van het lichaam der zonde. Van de aanwezigheid der zonde. Daar zal geen nacht meer zijn. Er zal geen droefheid meer zijn. Er zal geen kermen meer zijn. Daar zult gij zijn. Alles en in allen. Daar zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt. In de hoogste toppen stijgen. Heere, vervul ons met uw aanwezigheid. Met uw dierbare geest. Ook als we de week weer ingaan. Wees onze God van de bijen, niet van ver. Om Jezus wil dat aan. Gemeente, nog zingen dat 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. En wat er verder volgt. In dat 11e zangvers van Psalm 33. Thank you. u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.